Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Opnieuw is het moment aangebroken waar wij even samen de fiets op mogen gaan. In de vorige afleveringen van onze pelgrimstocht doorheen Herentals en zo richting de abdij van Tongerlo, die nog in het verschiet ligt natuurlijk, mochten we reeds de eeuwenoude geschiedenis van deze stad, van deze historische hoofdstad van de Kempen, beter leren kennen. De laatste aflevering waren we toegekomen in het besloten hof, waar we begroet werden door een mooi standbeeld van de heilige Franciscus van Assisi. En dat was natuurlijk een voorbode van de religieuze familie die we hier mochten aantreffen, namelijk de zusters Franciscanessen. In dit Sint-Jozefsdal, zoals het hier heet, mochten we in gesprek gaan met zuster Chris, die momenteel de overste is van de gemeenschap. Een bijzondere levensgeschiedenis mochten we horen over de stichteres, maar later zou er ook hier een hele bijzondere levensgeschiedenis zich afspelen. En ik ben ervan overtuigd dat vele Herentalsenaren heel blij zullen zijn dat we vandaag gaan spreken over zuster Rumolda, zeg maar het heilig zusterke van Herentals. Ik ga de fiets op om van het besloten hof richting de Grote Markt te gaan, om daar eerst in gesprek te gaan met de voorzitter van de werkgroep zuster Rumolda. Daar zullen we al een klein beetje van de spiritualiteit van zuster Rumolda te horen krijgen. En daarna neem ik u graag mee in het levensverhaal van Maria van Beek, die later bekend zou geraken als zuster Rumolda.
Ik ben op weg, wandel met mij mee, uit verlangen op weg naar God. Houden vol, het gaat niet om ons. Een weg als verbond tussen God en mens. Hij gaat dwars door de droge woestijn. Hemelse weg naar
Ja, beste luisteraars, ik heb ondertussen de gelegenheid gehad om van de zusters Franciscanessen een heel kort eindje te fietsen richting de Grote Markt. En ik zit hier gezellig bij Mireise. Zij is lid van een werkgroep rond een zuster waar we het even over willen hebben. Maar Mireise, ik wil toch misschien vragen om uzelf kort voor te stellen aan onze luisteraars.
Ik ben Mireise Labro. Ik ben voorzitter en schatbewaarder van de werkgroep Zuster Rumalda.
Wat heeft u eigenlijk in de loop van uw leven zoal gedaan?
Ik heb gestudeerd handels- en financiële wetenschappen. Ik heb 10 jaar lesgegeven bij de Franciscanessen in Francesco Instituut. En dan heb ik de zaak van mijn ouders overgenomen in schoenen.
Heel typisch voor Herentals, hè, de schoenenindustrie. Herentals is er zeker voor gekend. Misschien moeten we het ook wel even hebben over zuster Rumalda. Zij was een zuster die hier bij de Franciscanessen heeft gewoond, waar ook een werkgroep rond ontstaan is. Waarom dat leven van die zuster nu eigenlijk zo bijzonder?
Het leven van zuster Rumalda is zeer bijzonder, omdat zij veel geleden heeft onder de wonden, de 5 wonden van Christus. En dat zij dus altijd door de duivel bestookt werd.
Het is een hele wonderlijke geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Nu, u bent reeds als jong kind eigenlijk in contact gekomen met het verhaal van zuster Rumalda.
In de lagere school van de zusters Franciscanessen heb ik dus tot het 6e leerjaar in de school aanwezig geweest en er werd altijd over zuster Rumalda verteld. En we moesten dan altijd een gebedje zeggen voor zuster Rumalda. Bezocht heb ik ze niet in de lagere school.
Dus de devotie rond zuster Rumalda is eigenlijk ontstaan omwille van het feit dat zij hele bijzondere ervaringen heeft gehad, de stigmata heeft ontvangen in een niet zo heel lang geleden geschiedenis. Zij wou eigenlijk naar de missies gaan.
Zij wou naar de missies gaan, maar door het feit dat ze ziek werd en dat het niet kon, is zij in het klooster gegaan, maar is ze dan echt werkelijk ziek geworden en heeft zij de stigmata gekregen.
Ja, want het lijden van zuster Rumalda is voor u ergens ook een inspiratie geworden in uw leven. Hoe is uw eigen devotie voor zuster Rumalda vandaag? Doet u beroep op haar?
Wel, voor zuster Rumalda wordt er beroep gedaan om eventueel ziektes te helpen genezen door gebed, door branden van kaarsjes, door gebed in het klooster, maar ook door eigen gebed en door novenen. En dat is zeker aanwezig. Men kan ook missen laten lezen met de gedachtenis van zuster Rumalda erbij.
Ja, en dat was een devotie die reeds ontstond in Herentals. Van zodra dat zij eigenlijk die stigmata ontving, is dat ook verspreid geweest?
Dat is verspreid, maar ik denk niet voldoende verspreid, omdat er veel tegenkantingen waren van buitenuit.
En dat is een beetje een eigenheid aan geschiedenis, als we kijken in het verleden, ook in de kerk. Hè. Mensen die stigmata hebben gekregen, werden altijd met een grote scepties bekeken. Uiteindelijk bent u bij de werkgroep terechtgekomen. Kunt u misschien iets vertellen over hoe die werkgroep ontstaan is en hoe dat vandaag de dag eigenlijk verder verloopt?
Hoe de werkgroep ontstaan is, kan ik niet in detail geven, maar de zusters waren aanwezig en de zusters hebben dan mensen gevraagd die geïnteresseerd waren en ook die de capaciteit hadden om het te doen, werden die gevraagd om de werkgroep mee te steunen, om dan meer bekendheid te maken van de zuster Rumalda.
Om de devotie tot haar ook te vergroten. En, als ik me niet vergis, is er zelfs ook een proces tot zaligverklaring. Heeft men toch alleszins geprobeerd om daar een dossier rond voor te bereiden?
Tot zaligverklaring is het nooit geworden, maar we hebben toch wel zeker via bisdom en via mensen die dan ook in Rome een zekere bevoegdheid hadden, hebben wij dus geprobeerd om een zaligverklaring te krijgen, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.
Wel, het is een uitnodiging voor al onze luisteraars om te bidden voor de zaligverklaring van zuster Rumolda, die toch echt een voorbeeldig leven heeft geleid.
Zeker, ze is altijd aanwezig geweest in het klooster. Ze heeft nooit kunnen uitvoeren hetgeen dat ze dacht, waarvoor dat ze in het klooster gegaan is. Maar ze is altijd gesteund geweest door de zusters en door mensen van Herentals.
Ja, het is echt een, we zouden kunnen zeggen dat de Herentalsenaren, dat zij het heilig zusterke van Herentals hebben.
Zuster Rumolda is zeker algemeen gekend in Herentals en men probeert nog van verder bekendheid te krijgen. Er is al een voorstel geweest om eventueel het boek en een zekere tekst dus via toeristenpart bekend te maken.
Misschien is het inderdaad een idee om via het toeristische pad, zeg maar, toch wat meer bekendheid te geven aan de geschiedenis rond zuster Rumolda.
Dat is zeker een feit. En ik denk wel dat de bekendheid niet beperkt is tot Herentals, maar er zijn wel mensen van buiten Herentals die zeker ook zekere devotie hebben voor zuster Rumolda. En dat gaat wel tamelijk ver in het Vlaamse land.
Ja, dus dan is er toch echt wel hoop, zeker als die mensen blijven bidden voor de zalige en misschien zelfs heiligverklaring van zuster Rumolda. Mocht u één boodschap kunnen meegeven aan de luisteraars van Radio Maria vanuit de spiritualiteit van zuster Rumolda, wat zou dat zijn?
Ik zou zeggen, als je in nood bent, als je bedroevig bent of je hebt zeker problemen, dan is het ook wel goed dat je je optrekt aan de devotie van zuster Rumolda door het feit dat zij zelf zo sterk geweest is en tegen alle problemen is kunnen opgaan.
Ik denk dat we op die manier toch een klein beetje kunnen begrijpen dat vooral de manier waarop zij haar lijden heeft gedragen, dat dat iets is dat u bijzonder heeft getroffen in uw leven. Mireise, ik dank u van ganser harte voor de tijd die u geschonken heeft aan Radio Maria en ook voor het feit dat ik hier even bij u te gast mocht zijn.
Ja, bedankt. En we zullen er verder aan denken en Radio Maria beluisteren.
Dank u wel, hoor.
Verberg ik mij, ik ren naar jou, ik klamp me aan je vast. Zoals een kind dat van je houdt, wil ik steeds bij je zijn. Met vurig hart werp ik mij in de strijd. Elk moment ben je bij. Bewaakt. Ik heb je in het lief. Jij alleen begrijpt mijn hart, je vult mijn tederheid. Ach wie begrijpt mijn liefdestaat? Niets bekoort me hier op aard. Geen geluk komt hier vandaan, vreugde vind ik door naast jou te staan. Elk moment ben je bij me als ik roep. Elk moment help jij als ik je zoek. Elk moment zal ben je reden. bewaakt. Ik heb je innig lief. Elk moment ben je bij me als ik roep. Elk moment help jij als ik je zoek. Bewaakt. Ik heb je innig lief. Je bewaakt. Ik heb je innig lief.
Na ons gesprek met Mireise, de voorzitter van de werkgroep van zuster Rumolda, hebben we dus al een klein beetje de spiritualiteit van deze bijzondere vrouw op het spoor kunnen komen. We gaan echter nu verder, want wie spreekt over Herentals en vooral over de recentere religieuze geschiedenis, komt al snel op het spoor van zuster Rumolda, geboren als Maria van Beek. Proberen we hier een reconstructie te geven van een zeer bijzonder leven. Op 3 maart 1886 wordt Maria Angelina Josefina geboren als 4de kind uit het huwelijk van Cornelius van Beek en Angelina Meyvis. Haar grootouders, langs moeders zijde, bezaten een steenbakkerij te Zondereigen. En haar vader werkte een 3tal jaren voor zijn schoonouders aldaar. Daarna betrok hij een boerderij in Ginhoven, bezit van de vader Meyvis. En het is ook op deze plaats dat de toekomstige zuster Rumolda het levenslicht zag. Ze was de 4de dus van in totaal 7 kinderen, waarvan, naast zijzelf, nog 2 voor het religieuze leven kozen. Pater Valeriaan, kapucijn, en Hyacinta, die in 1876 het klooster van de Franciscanessen in Herentals, hier dus, binnenging, onder de naam van zuster Valeriana, op 9 april 1909. Zij zou in 1920 hier overlijden. Mieke van Beek, zoals ze liefkozend werd genoemd, mocht haar eerste communie ontvangen in maart 1897 en zou vanaf dan ook iedere dag naar de heilige mis beginnen gaan. In het begin van de Eerste Wereldoorlog, in 1914, vluchtte de moeder-overste van Herentals naar Zondereigen en verbleef zodoende enkele dagen bij de familie van Beek, alvorens verder te reizen naar Baarle-Hertog. En ze werd hierbij vergezeld door enkele van haar zusters. Dus deze situatie speelt zich af in de jeugd van Maria van Beek, de toekomstige zuster Rumolda. Haar zus, zuster Valeriana, was er op dat moment bij dat bezoek van moeder-overste niet bij, omdat zij toen reeds erg ziek was en in het klooster was gebleven. Zoals wel vaker het geval, had Maria wel degelijk het verlangen om naar het klooster te gaan, maar ze bleef thuis op wens van haar moeder. Toen haar schoonzus, de vrouw van haar oudere broer Alfons, overleed in 1917, was het Maria die de verantwoordelijkheid nam over de 6 kleine kinderen. Het mooiste geschenk dat ze van haar broer ontving was een gesprek waarbij hij haar zei dat als ze ernaar verlangde om naar het klooster te gaan, dat ze niet meer diende dat uit te stellen voor hem. Hij zei: Onze lieve Heer zal er mij wel doorheen helpen. En zodoende trad ze dan in het klooster op het einde van december 1919, waarbij ze blijvend mocht rekenen op de geestelijke begeleiding van eerwaarde heer August Raaimakers, de toenmalige deken van Herentals. Heel kort dus, de geschiedenis waarbij Maria van Beek uiteindelijk de Franciscanessen van Herentals zou vervoegen. Het is dankzij de getuigenis van eerwaarde heer August Ruijmakers dat we ook iets te weten kunnen komen over het innerlijke leven van zuster Rumolda. Zo onthult hij ons dat in het hart van zuster Rumolda, door haar ouders, twee grote levensbeginselen werden gelegd. Ora et labora, gebed en werken. Als ook een teder godsvrucht tot het heilig hart van Jezus, mocht ze van haar moeder ontvangen. 'S Morgens, op de eerste vrijdag van iedere maand, werd hoeveel werk er ook mocht zijn, de arbeid stilgelegd door moeder, om naar de kerk te gaan, om daar het goddelijk hart van Jezus te vereren. Reeds vanaf haar zevende levensjaar, in 1893, zou de godsvrucht tot het heilig hart en tot onze lieve vrouw zich vast verankeren in de ziel van het kind, met een teder medelijden in het lijden van Jezus. Reeds op zulke jonge leeftijd weende ze dikwijls van medelijden bij de herinnering aan het smartvol lijden, zonder dat ze daartoe een uitwendige oorzaak kon aangeven. Daarbij onderscheidde ze een innerlijke stem. Mijn kind, geef mij uw hart. Ze vertrouwde later aan haar geestelijke leidsman toe dat ze steeds haar hart heeft geschonken met de zin: Mijn Jezus, ik geef u mijn hart. Neem het onder uw bescherming alsof het u heel en gans toebehoorde. Ze deed dit alles door de handen van Maria. En die Maria-devotie is belangrijk. Ze bad dan ook getrouw, drie weesgegroetjes in de ochtend en in de avond ter harer ere. We hoorden reeds dat ze haar eerste communie kon doen. Wel, de voorbereiding op die eerste communie nam ze zeer ernstig. Al haar daden droeg ze op door de handen van Maria, met de specifieke bedoeling om een heilige eerste communie te kunnen doen. De dag naderde. En de voorbereiding op die grote dag ging samen met een algemene biecht, een levensbiecht. Daarbij sloot ze zich na school en catechismusles zich op in haar kamerke om in de schuilhoeken van haar kinderhartje naar zondekens te zoeken. Zorgvuldig schreef ze iedere fout die ze bij zichzelf kon onderscheiden op papier en zorgde ervoor dat ze ieder woord onthield, zodat ze allemaal in de biecht zou kunnen neerleggen. Nu was haar hart bereid. Jezus mocht komen. En hij kwam, haar Jezus, zo lang verwacht. Hij daalde neder in dat jeugdig, brandende hartje en de goddelijke vlammen die opwelden uit het hart van Jezus trokken tot zich de liefdevlammen van een kind. En er ontstond een innigheid tussen de schepper en zijn zwak, maar van liefde brandend schepseltje. Het kind wist niet wat het voelde, zo zou ze later zelf zeggen. Maar ze voelde zich zo overgelukkig. Ze voelde zich één met Jezus. En ze bad. O mijn Jezus, mocht ik mij toch altijd heel en al slachtofferen voor u. U nooit vergrammen. Mocht onze lieve vrouw mij altijd beschermen en over mij waken. Aan haar hemelse moeder zei ze: O Maria, sta aan de ingang van mijn hart. Leid daar Jezus binnen op een troon van glorie en heerlijkheid. Als er nog iets in mijn ziel is dat Jezus zou mishagen, ruk het er dan uit, opdat ik mij heel en gans zou onthechten aan het aardse en mij geheel en al zou vasthechten aan u, o Jezus, die ik zo vurig bemin. Tot 12 jaar ging de kleine Maria naar de dorpsschool en daarna hielp ze haar ouders in het zware werk op de boerderij en het huishouden. In de periode van haar 12e tot 17e, van 1898 tot 1903, zou haar devotie tot het Heilig Hart blijven toenemen. Haar karakter was altijd opgebeurd. Ze praatte ook graag. Later zou ze bekennen dat het zwijgen in het klooster haar grootste versterving was, en de medezusters noemden haar lachend de klok van Zondereigen. In die periode van 12 tot 15 jaar zou haar verlangen om als slachtoffer te zijn aan het hart van Jezus groter worden. En op 15-jarige leeftijd gebeurt er iets bijzonders. Na het ontvangen van de communie ervaart ze een ingeving van God dat ze zichzelf voorgoed moet geven aan Jezus als slachtoffer van zijn goddelijk hart. Ze wist echter niet goed dit alles onder woorden te brengen. En ze verklaarde later dat ze op dat moment de woorden van Jezus zelf ontving. Ze bad als volgt. O Heilig Hart van Jezus, ik verlang u te beminnen en te doen beminnen. De zielen te redden die op aarde zijn en zielen te verlossen die lijden in het vage vuur. Ik verlang uw wil volmaakt te vervullen en tot de trap van glorie te geraken die gij mij in uw rijk hebt voorbeschikt. In één woord, ik verlang heilig te worden, maar ik gevoel mijn onvermogen. Terwijl gij mij zozeer hebt bemind dat gij mijn zaligmaker en mijn bruidegom zijt, zo behoren de eindeloze schatten van uw verdiensten mij toe. Volgaarne offer ik u deze op, u smekend, van mij slechts te beschouwen in uw heilig hart dat brandt van liefde. Ik offer u ook op de liefde en de verdiensten van de Heilige Maagd, mijn geliefde moeder. Haar stel ik mijn opdracht in handen, haar biddend van ze u aan te bieden. Hoe verlang ik en draag ik mij op om slachtoffer te zijn van het goddelijk hart, om uit te boeten en eerherstel te doen voor al de oneer die het wordt aangedaan. Spaar mij niet, o Heer, maar laat mij lijden en boeten, om andere zielen te redden, om ze tot uw goddelijk hart terug te brengen. O mijn lieve moeder, ik stel vertrouwen op u en ben vast overtuigd dat u voor mij zult ten beste spreken en dat mijn offerande, die ik door uw handen aanbied, aan uw goddelijke zoon zal aanvaard worden. Ik leg mij nederig en vol overgave neder in Jezus goddelijke hart, dat niet mijn wil geschiede. Elke dag van haar leven, ondanks de pijn, de dorheid, de moeilijkheden waar we zo meteen zullen over spreken, zou ze deze offerande herhalen, tot op het tijdstip van haar grote beproeving. Opvallend hierbij is ook bijna de volledige overeenkomst van de opdracht van de heilige Therese van Lisieux, iets wat totaal onbekend was voor zuster Rumolda. We gaan opnieuw een beetje verder in de tijd. De periode van 1903 tot 1918, van 17 tot 32 jaar. Het is een periode waar haar godsvrucht nog veel sterker zou toenemen, waar ze nog meer tijd in gebed zou doorbrengen, ondanks de zware arbeid die ze diende te verrichten. Zeker nadat haar oudere zus toestemming had gekregen naar het klooster te gaan bij de Franciscanessen te Herentals. En twee dochters missen Dat was helaas niet mogelijk voor het gezin. Ze diende haar brandende verlangen om het klooster in te gaan nog even op te bergen. Vele nachten bracht ze de uren door, mediterend over het lijden van Jezus. Ze bad en ze offerde zich voor de zondaars. Zo nam ze deel aan het lijden van haar beminde Jezus en zo dikwijls weende ze bitter van medelijden met de gemartelde Christus. Als ze wou rusten, dan deed ze dat op een harde plank waarin ze nagels geslagen had die nogal ver uitstaken en haar lichaam smartelijk deden lijden, zodat wonden zich vormden die grote pijn en ongemak veroorzaakten. Dit gebeurde niet alle nachten, slechts enkele in de week. Haar hele leven, ook nog voordat ze in het klooster binnentrad, is getekend door ontelbaar vele verstervingen en boetedoeningen in de liefdevolle overtuiging dat ze als slachtoffer was voor de zielen van de zondaars. Het is een heel bijzondere geschiedenis, maar het zou ons wat te ver leiden alle details hierover uit de doeken te doen. Maar u krijgt zeker een idee van de bijzonder godvruchtige levenswandel van deze jonge vrouw, die op alle mogelijke manieren verstervingen zocht en ook fysiek lijden zocht om te dienen als slachtoffer voor het goddelijke hart en voor de redding van de zondaars. Toen haar oudste broer Alfons dus mogelijkheid zag om de verantwoordelijkheden van de zorg over de kinderen over te laten aan iemand anders, kon Maria van Beek eindelijk toegeven aan haar diepste verlangen om in te treden in het klooster. Dat deed ze al dus op het laatste van het jaar 1919 en ging het richting Herentals, waar haar zus, zuster Valeriana, haar opwachtte. Haar ziel vloeide over van hemelse vreugde en iedere keer dat haar geestelijke leidsman haar zag, zei ze: "Oh, meneer den deken, ik ben zo gelukkig, zo overgelukkig."
Salve Regina, Mater Misericordiae,
oh.
Virgo Maria.
Zuster Rumolda zou zich met een grote toewijding toeleggen op het noviciaat, maar in die periode zich genoodzaakt zien haar verlangen om te lijden, in het bijzonder fysiek, tot een minimum te beperken, daar het de regel zou overtreden. En dat was het laatste wat ze wou. Het zou ook tijdens haar noviciaatsjaren zijn dat haar geliefde zus Valeriana zou komen te overlijden. Hoewel het haar zeer diep trof en diep verdriet veroorzaakte, had ze de herinnering van haar lijdende zus voor ogen, zo smartelijk, maar ook met zoveel overgave en liefde tot God. Vanaf juni 1922 komen er drie grote beproevingen op haar weg die haar vrede en geluk, dat ze aanvankelijk zo beleefde in het klooster, zou komen verstoren. De eerste is dat er haar een grote dorheid overvalt, waarbij ze zich volledig verlaten voelde door Jezus. Het was de tijd dat God haar ziel zou leiden langs de weg waarlangs hij alle zielen doet gaan die hij wil opvoeren tot de diepe, ingestorte beschouwing, de weg der loutering. Vanuit een heldere lichtglans viel ze ineens in een diepe, gitzwarte nacht van de geest. God heeft mij verlaten. Hij bemint mij niet meer. Ik kan zelf niet meer bidden, niet meer mediteren. Ik durf bijna niet meer ter communie gaan. Deze innerlijke dorheid ging met een tweede zware beproeving gepaard. De bekoringen tegen het geloof. De duivel probeerde haar te overtuigen dat God haar verlaten had voor altijd, dat ze nu in zijn macht was en met hem naar de hel diende te gaan, indien zij haar ziel niet aan hem zou overgeven. De aanvallen van de kwade werden ook door anderen waargenomen, en de enige raad die ze aan zuster Rumolda konden geven was: houd vast aan het gebed en zoekt uw steun in blinde gehoorzaamheid. We moeten hier wel begrijpen dat deze goede zuster amper een letter had gelezen over mystiek of over mystiek leven. Ze bleef gewoon haar vertrouwen stellen op God en erop rekenen dat hij haar van die aanvallen zou bevrijden, wat daarna trouwens ook gebeurde op de eerste vrijdag van oktober in een verschijning van het Heilig Hart van Jezus. En de derde beproeving is even bijzonder. De paterskapucijnen waren in die periode werkzaam in Belgisch Congo en zodoende werd aan de zusters de vraag gericht om in hun nieuwe missie van Abu Mombasi hulp te bieden voor het onderricht van de meisjes en voor ziekenzorg. En deze vraag werd ook wat kracht bijgezet door de goedkeuring van toenmalig aartsbisschop van Mechelen, kardinaal Mercier. En zodoende werd zuster Rumolda aangeduid als een van de eerste vier zusters om naar Congo te vertrekken. En dat vertrek zou spoedig volgen. Een echte droom die voor haar in vervulling ging. Het is juist op dat moment dat de eerste tekens van de lijdenswonden van Jezus, de stigmata, in haar handen, voeten en zijde zich zou beginnen aftekenen. Dit gebeuren probeerde ze zo goed mogelijk te verbergen. Zo weten we, en we zien dat ook op foto's, dat ze op een afscheidsfeest aan haar familie in Zondereigen zo halve handschoentjes droeg om de wonden te verbergen. En toen haar moeder daar een opmerking over maakte en ernaar vroeg, zei ze gewoon: dat is goed tegen de kou. Spoedig zou het echter steeds moeilijker worden om de wonden te verbergen. Ze werden steeds groter en haar lijden nam in hevigheid toe. Ze werd niet langer in de mogelijkheid geacht om naar Congo te gaan. Haar missiedroom om haar leven daar aan God en de mensen te geven, spatte uit elkaar. We laten het haar zelf vertellen. Hoe verheugd was ik naar Congo te mogen vertrekken? Ik zag de droom van mijn kinderjaren in vervulling gaan. Hoe trachtte ik naar de dag van mijn vertrek? Maar zie, 4 weken voor ons vertrek brengt Jezus mij in een toestand dat mijn oversten verplicht zijn mij te zeggen dat ik niet meer naar Congo kan vertrekken. Hoe zwaar en pijnlijk was dat woord voor mij. Nog nooit is een offer mij zo zwaar gevallen. Die woorden zijn belangrijk omdat we natuurlijk weten dat zuster Rumolda in die periode, maar ook daarvoor al, heel wat fysiek lijden had te verdragen en te verduren en toch noemde ze het moeten opgeven van deze missiedroom een offer dat haar nog nooit zo zwaar was gevallen. Haar neef, Alfons van Beek, die later tot priester zou gewijd worden, vertelt over de innerlijke dorheid van de zuster in een brief die hij van haar ontving tijdens zijn seminarietijd. Zuster Rumolda schreef: Beste neef, het zonneke schijnt zo goed en warm in mijn kamerke. Mocht de goddelijke zon ook eens binnenstralen in mijn arme ziel. Alles is daar zo koud. Zovele beproevingen drukken mij. Vooral de duivel valt mij in een helse woede aan en dat in een toestand van uiterste godverlatenheid. Kan soms zo smartvol zijn. Alles schijnt dan verloren, alles nutteloos. Men moet dan veel liefde en wilskracht hebben om nog te bidden. Om nog te kunnen zeggen fiat. Dat kan men dan alleen maar met Gods genade en de hulp van Maria. Mijn lichaam ondergaat blijvend de pijn. Het is als doorboord van gloeiende priemen en al mijn gewrichten zijn uiteengetrokken. Ik spuw dikwijls bloed en geef gal over. Ik denk dat het allemaal gevolgen zijn van mijn diep smartvol lijden. Me dunkt dat ik nog nooit zo'n bittere, zware vasten heb doorgebracht. Dagen en nachten waren gevuld met dit smartvol lijden. En enkel op grote feesten of verjaardagen kreeg ze enkele uren, soms een paar dagen, zonder lijden. En was het zelfs voor haar mogelijk om gewoon rond te wandelen, terwijl de wonden, de stigmata, wel zichtbaar waren. En ervoerde ze een hemelsgeluk. Ze diende in gehoorzaamheid ook alles neer te schrijven wat ze meemaakte in zulke dagen. Zo weten we. Wanneer de priester mij de heilige communie bracht, zag ik naast hem 2 schitterende engelen in diepe aanbidding. Als Jezus in mijn ziel was binnengetreden, smolt ik weg in een eenzijn met mijn God. Na een diepe, innig dankzeggen zag ik Jezus en Maria zo heerlijk, gelijk ik ze nog nooit in zulke schitterende glorie heb mogen aanschouwen. Dan sprak Jezus tot mij. Op deze heerlijke dag, waarop wij eens door eeuwige geloften ons aan elkaar hebben verbonden, kom ik mijn zo bemind bruidje Rumolda heerlijk belonen en verblijden door haar te laten smaken een hemels gods genieten, want ik bemin mijn lief bruidje Rumolda. Ik heb diep medelijden met u, want mijn vader wil dat het overige deel van uw leven in ijselijk lijden zal voorbijgaan. Hij zal zijn voornemen dat hij met u heeft gemaakt niet veranderen. Ik wil heel mijn lijdensbeeld in u zien schitteren. Mijn lief bruidje, de helse draak zal met mijn toelating uw grote beul zijn. Uw geest zal een open veld zijn waar machten van de hel al wat goed is zullen bevechten. Maar ik zal u niet in de steek laten. Ook haar vertrouwen in onze lieve vrouw in deze grote strijd is exemplarisch. In een geheime correspondentie tussen de geestelijke leidsman en moeder Mechtildis lezen we hoe de moeder overste zich ernstig zorgen maakte over het gebeuren rond de zuster, hoewel ze zelf niet op de hoogte was van wat er exact gaande was. En hier komen we bij toch een zeer uitzonderlijke realiteit, bij de stigmata van zuster Romulda, namelijk de bloeddoeken die bewaard zijn gebleven. Zuster Romulda die kreeg dus die stigmata, die wonden die vergroten ook het lijden dat ze daarbij ervoer. En zo zijn er dus een aantal voorwerpen bewaard gebleven die tekenen zijn van dat lijden dat zuster Romulda heeft gedragen en die te maken hebben met die stigmata. Zo is er een mutsje waar het bloed uit het hoofd van de zuster duidelijk een doornenkroon aftekent. Een ander, een hart met een kruis. In het hart een doornenkroon met een geeselroede en geeselwonden. En zo zijn er heel wat van die doeken. En op 1 juli 1923, op de feestdag van de heilige Romuldus, de patroonheilige van zuster Romulda, legde dokter Rombout onder toezicht van eerwaarde heer Pastoor van Balen een doekje op de zijde van zuster Romulda. Rond 22:50 nam hij het doekje weg en op het doekje had zich een kruis gevormd. Haar handen en voeten waren beiden doorboord. Zo hebben we nog het verslag van de dokter, om u een idee te geven over welke wonden we hier spreken. Rondvormige bloederige wonden van ongeveer 8 mm diameter en die de onderhuid blootlegt. Op de handen. Aan beide voeten, een rondvormige bloedige wonde, zowel op de voetzool als op de bovenzijde, en die de onderhuid blootlegt en een 5-tal millimeter afmeet. In de linkerzijde van de borstkas, ter hoogte van de 7e rib, een langwerpige bloederige wonde, schuins van binnen naar buiten en van onder naar boven gericht, een 14-tal millimeter lang en een 3-tal millimeter breed. Dat begon na de eerste vrijdag van oktober in 1922, toen de zuster dus bevrijd werd uit haar donkere nacht van dorheid en verlangen door een verschijning van het heilig hart van Jezus, weldra kleine rode stipkens binnen in de hand, dan op de rug van de hand, aan de voeten en de linkerzijde, zoals beschreven is in het verslag van de arts. Ze heeft ook extases gehad, die zijn uitgebreid neergeschreven, en ze had dus ook een bijzondere devotie tot onze lieve vrouw van smarten. En dan vooral door het bidden van het rozenhoedje, dagelijks, iets wat ze al van jongs af aandeed. En de feestdag van onze lieve vrouw van smarten op 17 september was voor haar dan ook een bijzondere dag. Ze noemde hem de mooiste feestdag van de heilige maagd Maria. Soms was hij op die dag zonder lijden en kwam onze lieve vrouw haar troosten en sterken. Maar op andere dagen waren juist die dagen zeer zware lijdensdagen. Wij laten zuster Romulda nog eens aan het woord. Toekomende dinsdag is het de feestdag van onze lieve vrouw van smarten. Voor mij de mooiste feestdag van het jaar, maar misschien een grote lijdensdag. Wanneer komt Maria haar arm kind toch halen? Na zulke ijzerlijke lijdensdag ontdekte men op haar hoofdmutsje 14 kruisen. Ze schreef: het was een zware lijdensdag, Ik heb getracht te lijden om me te verenigen met onze lieve vrouw, staande onder het kruis. De geschiedenis van haar leven is zeer uitgebreid. Er is ooit een boek verschenen over haar leven, maar het schetst toch echt wel de hele bijzondere levensgeschiedenis van deze zuster. Laten wij samen bidden met het gebed dat onze lieve vrouw haar zelf leerde op 3 juli 1944. Onze lieve vrouw van smarten, bekom bij uw zoon de genade van bekering voor de vijanden van de kerk. Schenk genade en licht aan de hoofden van de kerk en aan alle priesters, dat het geloof groeie en bloeie onder alle volkeren. Bekom voor mij de zegepraal over de woede aanvallen van de duivel. En in een mooie mariale brief schreef ze nog: aan mijn lieve moeder Maria heb ik het te danken dat ik Jezus mag volgen, zo zijn lijdensweg tot in zijn kruisdood toe. Te meer de liefde tot het lijden moeten wij vragen aan de goede God door Maria, de moeder van smarten. Ik weet het, Heer, dat u me machteloos mint, want anders mocht ik niet zo maatloos met u lijden. Vergeeft het, Heer, als soms uw eenzaam kind u kreunend vraagt, hoe lang moet ik nog strijden? Ik zeg, fiat, Heer, doe wat u wilt met mij, maar duurt zo lang eer ik naar u mag komen. O moeder lief, u werd ook niet verhoord, als u de vader bad om met uw kind te sterven. Geef mij weer moed, alleen leid ik dan voort. Uw fiat onder het kruis zal mij die kracht verwerven. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze 3e aflevering, die een wat meer beschrijvende aflevering was, vooral om ons toch de rijke geschiedenis van het leven van zuster Rumolda wat eigen te kunnen maken. Laten we dan ook op haar voorspraak bidden, voor ons land, voor onze bisschoppen, voor onze kerk. Een volgende keer gaan we wel degelijk een stukje verder nog door Herentals. We ontdekken nog enkele plaatsen en zullen dan langzamerhand deze mooie stad achter ons laten om het Albertkanaal over te fietsen richting de abdij van Tongerlo, waar we een andere religieuze familie zullen ontmoeten, die overigens eerst op dezezelfde plaats waar later zuster Rumolda haar leven zou geven, hebben geleefd. Namelijk de zusters Norbertinessen, maar we gaan dus op bezoek bij de mannelijke tak, de Norbertijnen. En dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan opnieuw met ons de fiets opgaat. Ik kijk er alvast naar uit. Graag tot de volgende keer.